Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, wat is jouw eerste culinaire herinnering aan België?
Ja, ik denk dat dat in 1986 was. Toen ging ik met een aantal klasgenootjes mee naar Knokke. En daar kwam ik langs. In Knokke heb je natuurlijk een aantal van die echte klassieke strandrestaurants aan de voorkant met garnalenkroketjes. Maar daarachter lag een straat met een paar traiteurs. En daar heb ik echt mijn ogen uitgekeken. Wat een heerlijkheden daar allemaal zo kant en klaar lagen om mee naar huis te nemen. Ja. Toen dacht ik, hier moet ik terugkomen.
Geen andere dingen gaan als middelbare scholier in Knokke?
We gaan het verder over de podcast hebben, Jonas.
Deze aflevering gaat over Gent en Gent als culinaire hotspot. We gaan het hebben over de ontwikkeling van de derde stad van België. Gent als culinaire stad. Wat zijn belangrijke chefs en restaurants? En zijn er nog interessante, leuke culinaire winkels en cafés?
Ja, en we hebben deze aflevering natuurlijk ook extra content voor de brigade. Voor de brigade gaan we langer door. We hebben een gesprek met Olly Kuilenaren. Daar ga je straks ook meer over horen. Hij is chef van publiek en een van de Flemish foodies.
Ja, en we zitten niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. Naast ons zit Jeroen Tavernier. En je mocht echt niet zeggen Tavernier. Sorry Jeroen. Hij is een geboren gelogen Gentenaar. Foodie en worstenmaker. Je werkt al 18 jaar en bij Vooruit, a.k.a. 404. Kan je misschien kort vertellen, leuk dat je bent Jeroen, en kan je wat vertellen over 404?
Ja. Zeer zeker. 404 is eigenlijk een kunstencentrum, zoals we dat hier noemen, dat in Gent gelegen is. Een van de beste kunstencentra ter wereld. En we bestaan sinds 1982 doen op dit moment heel wat activiteiten. We doen heel veel podium, dus dat is dans, theater, performance. We hebben heel wat concerten, heel wat nightlife, kan feesten tot in de late uren, maar evengoed talks rond alle mogelijke onderwerpen. Wij hebben natuurlijk ook we zitten in een historisch monument.
Ja, prachtig gebouw, we zijn er geweest.
Fantastisch gebouw met ongeveer 300, ongeveer 64 kamers, we hebben ze ooit geteld. Heel veel zalen, dus het monument kan ook bezocht worden. En daarnaast hebben we ook het laatste dat we toegevoegd hebben, is een foodprogramma. Maar daarover misschien straks.
Ja, dat is wel interessant, want jullie zijn een kunstencentrum, maar hebben wat dat betreft, je opdracht gaat breder dan zeg maar podiumkunsten. Je ziet ook food wel als een belangrijk onderdeel in de programmering, hè?
Zeer zeker. We hebben eigenlijk vooral gemerkt tijdens de lockdown of de vele lockdowns, dat eigenlijk eten ons echt wel, echt wel samengebracht heeft in die periode. Vaak het enige dat we konden doen was bij mensen thuis gaan eten of clandestien barbecuen ergens in een tuin. En we hebben gezegd, we hebben gemerkt dat echt wel mensen eten samenbrengt. En daarvoor hebben we eigenlijk wel in Vooruit of in 404 deden we eigenlijk al heel wat dingen rond food. Maar daarvoor hebben we nu eigenlijk echt een officiële, dat toegevoegd als officiële programmalijn.
Ja, dat zou ik ook goed vinden voor als Nederlandse kunstencentrum dat zou doen. Ja, heel goed. We noemden je al worstmaker. Dat is niet zomaar. We hebben ze de afgelopen dagen geproefd. En dat is wel iets meer dan uit de hand gelopen hobby inmiddels.
Inderdaad, ooit bestaan als een ooit ontstaan eigenlijk als een inderdaad uit de hand gelopen hobby. Ik vond altijd boudins of de witte worsten, vond ik eigenlijk altijd wel een heel fascinerend product op de barbecue. En samen met veel vrienden deden we veel barbecues en namen we altijd van verschillende slagerijen boudins mee. En vergeleken we die en testen we die. En op een gegeven moment dacht ik, dat wil ik ook kunnen. Voor een worstenvulapparaat, een vleesmolen gekocht en beginnen experimenteren en zo tot een eigen recept gekomen. En in die tijd ook veel bezig met Thaise keuken en dacht ik ga de twee een keer combineren. En zo is eigenlijk de Thaise Boudin Blanc ontstaan. Dat is eentje met verse chili, verse koriander, gember en kokos. En van daaruit had ik nog heel wat andere ideeën van smaken en zo zijn we eigenlijk tot een heel palet van verschillende smaken hebben die eigenlijk ontwikkeld. Van Italiaanse, Marokkaanse, Belgische enzovoort
en
zo verder.
En hoe heet het merk?
Monsieur Boudin.
Ja.
Met de mooie baseline wijze worsten met goesting gedraaid.
Kijk.
Hoe genser konden we zijn.
Heel goed.
Deze aflevering is een tweeluik, hè? Dus we nemen nu deze op. En over twee weken komt de volgende live. En dan gaan we het vooral hebben over wat wij hebben meegemaakt. De beste adressen. Waar ontbijt je? Wat zijn winkels? Wat is een goede lunchplek? Waar drink je een pintje? Ga je op café? En waar eet je 's avonds direct? Dat hebben wij gedaan. Dus luister de aflevering over twee weken ook zeker. En dan ben je goed voorbereid als je zelf een weekendje naar Gent wil gaan.
Jeroen, jij hebt voor ons wat te drinken meegenomen. Of eigenlijk, we hebben dat geproefd de afgelopen dagen. En toen zei hij van, nou, dat lijkt ons een heel geschikt drankje. Wat hebben we hier voor ons staan?
De enige echte Picon Vin Blanc. Dus Picon met eigenlijk witte wijn. Ik vind het zelf gewoon een heerlijk drankje. Het is niet typisch Gents, voor alle duidelijkheid.
Maar wel Vlaams, toch? Of is het
ja, het is eigenlijk, we moeten het situeren tussen de grens West-Vlaanderen en ook Frankrijk. Dat is eigenlijk de streek van de Picon Blanc.
Okay.
Of Picon Vin Blanc. En iedereen beweert zijn eigen recept te hebben. En het is een beetje, ja, iedereen gaat er wild mee. De basisingrediënten zijn picon en witte wijn. Het kan ook met bier. Zelf niet zo fan van een picon bière. En dan voeg je een aantal andere secret ingredients, want iedereen heeft daar zijn eigen recept. Dat kan van Cointreau gaan tot gin, tot alle mogelijke dingen die er aan toegevoegd worden.
Ja, wij hebben dat inderdaad hier met jou gedronken. Jij bestelt een keer en ik, wat is dat? En dat was heel lekker. Het ziet er bruin uit van buiten. Ja. Het zit in een glas met ijs, zit een sinaasappelschil bij. En laten we even proeven. Het is grappig. Die kleur, dacht ik, lijkt het een beetje op een bitter of een Negroni of dat soort dingen. Maar die vibe heeft het wel, toch, Jeroen?
Ja, ik vind het zit wel in die bittere hoek. Het is iets minder alcoholisch. Het is iets minder bitter. En het heeft wat meer fruitige noten. Dat zal ongetwijfeld ook komen door wat van de geheime ingrediënten die ik net heb gezien die erin zijn
gegaan.
Zo
geheim zijn ze niet bij mij. Hè. Bij mij, dus wat wij toegevoegd hebben is, dat is 1/3 picon amer.
Ja.
Je hebt twee verschillende soorten picons. Je hebt picon amer en picon orange. Die is nog meer orange smaak. En dan dus 1/3 picon, 2/3 witte wijn, wat ijsblokjes. Je kan er wat een beetje citroen bij doen. Citroensap, een paar drupjes. En ik voeg er eigenlijk graag Cointreau aan toe, omdat dat wat iets meer body geeft dan de Picon Vin Blanc. En die komt nog eens lekker hard binnen. Dan
heel goed. Ja, die kan ik wel aan winnen, hoor.
Toen ik het opzocht, zei ze garneren met een takje tijm.
Ja. Jeroen, ja. Nee.
Ik zou ook zeggen nee. Misschien in Frankrijk is het oui, maar...
Hier is het non.
Interdit.
Leuk. Nou, ik vind het echt een ontdekking. Want het is niet zo boozy, maar het is wel een lekker aperitief. Het heeft die bitter een beetje. En ik ga in Nederland even kijken of ik een picon kan vinden.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
En daarmee komen wij bij het hoofdonderwerp. Gent als culinaire hotspot. We gaan het even hebben over wat Gent op dit moment culinair voorstelt en waar dat vandaan komt. En dat doen we natuurlijk met Jeroen Tavernier, die we net al hebben geïntroduceerd.
Jeroen, wij spraken elkaar Jij hebt ons geholpen met een programma en op weg genomen, op pad genomen in Gent. En toen wij een gesprek van tevoren hadden, zei je al, ja, er is heel erg veel gebeurd de afgelopen tijd. En misschien kan je even kort voor de luisteraar uitleggen van toen jij 18 jaar geleden begon te werken bij Vooruit, wat nu 404 heet. Hoe zag Gent er toen culinair uit?
Ja, Gent was eigenlijk toen op dat moment een beetje een culinaire woestijn, laten we het zo zeggen. We moeten eigenlijk eerst een stap terugnemen. 18 jaar geleden mogen we nog een beetje meer de klok terugdraaien. Jaren 80, toen was er echt niks of quasi niks in Gent. Spannend in ieder geval te doen.
Ja.
Maar toen is, en heb ik zelf ook gelezen eigenlijk, ik kende de man zelf niet, is Willy Slavinski naar hier gekomen.
Okay.
Was eigenlijk een topchef uit Brussel die daar werkte. In La Lorraine, een zeer gerenommeerd restaurant. En die is naar Gent gekomen en wou hier eigenlijk de topgastronomie introduceren.
Mm-hmm.
Heeft hij dan een restaurant geopend, de Apicius. En heeft daar eigenlijk onvoorstelbaar vooruitstrevend eten beginnen koken. Hij heeft daar van eerste keer echt heel hoog ingezet.
Okay.
Zijn de heel duur restaurant. Dus echt een restaurant met van die gouden, met stolpen die dan,
ja, waar de gerechten, klosjes, ja.
Waar dat de gerechten dan verschenen. Hij heeft dat ook gedaan aan het Citadelpark, dat is aan het kunstenkwartier, omdat hij dacht, het zit naar een aantal musea en die kunstliefhebbers zullen zeer snel de weg vinden naar mijn restaurant. Maar dat heeft blijkbaar wel een tijdje geduurd, maar op een gegeven moment kwamen wel de mensen van heinde en van verre proeven van zijn culinaire hoogstandjes. Toen was dat echt zo de nouvelle cuisine die geïntroduceerd werd. Ja. En hem bereide gerechten, bijvoorbeeld kreeft met vanille, was ook meteen van zijn signature dishes. Ja. En bijvoorbeeld, jullie wel zeer goed bekend, Sergio Herman is daar bijvoorbeeld met zijn ouders komen eten. En voor hem was dat blijkbaar een culinaire openbaring, omdat hij toen al met veel groente werkte, heel ingenieus te werk ging. En zo zijn er eigenlijk heel veel mensen gevolgd. Helaas is de man op 44-jarige leeftijd, geloof ik, overleden aan kanker. En zijn vrouw heeft nog eventjes geprobeerd om het restaurant verder te zetten, maar dat is dan uiteindelijk een stille dood gestorven, maar wel een inspirator voor heel wat koks achteraf.
Interessant. Ja.
Dit is natuurlijk zeg maar de haute cuisine, hè, de begin van de haute cuisine. Maar gewone mensen in Gent eten natuurlijk ook. Wat zijn nou typische streekgerechten of stadsgerechten in Gent?
Je hebt een aantal typische gerechten. Denk op nummer 1 staat er Gentse waterzooi.
Mm-hmm. Wat is dat?
Blijkbaar een gerecht dat ontstaan is, wist ik zelf niet, in de 14e eeuw al.
Okay.
Het is eigenlijk blijkbaar ontstaan met een soort van soep die gemaakt wordt. Initieel werd die gemaakt met zoetwatervis, omdat er hier in de Gentse wateren heel wat zoetwatervis zwom. Maar later is dat geëvolueerd naar een gerecht met kip. Dus de basisingrediënten zijn altijd kip, kan ook vis zijn. Aardappelen, groenten en vaak room die eraan toegevoegd wordt. Maar weer opnieuw, het is zo Gentse waterzooi. Ik denk dat iedereen elke grootmoeder of elke mama of vader natuurlijk, wel zijn eigen recept van de Gentse waterzooi heeft.
Ja, dus echt een stoofpot, zeg maar. Een groente en kip in vocht.
Inderdaad.
Gebonden met een beetje room.
Klopt, ja. Nagel op de kop. Dan heb je ook nog de Gentse stoverij.
Mm-hmm.
Stuverij met frieten, zijn wij hier in,
in
Gent. En dat is eigenlijk een runds stoofvlees eigenlijk. Die zeer lang gegaard wordt. Kan ook met varkenswangen. Er zijn allerlei verschillende recepten ook voor. Alweer, iedereen denkt dat iedereen wel ook zijn eigen recept heeft. Mensen doen dan een boterham met mosterd in, met Gentse mosterd in, om wat extra smaak te geven. Er kan van alles in, qua kruiden ook, laurier, kruidnagel. Maar ook vaak, heel vaak met bier gemaakt. En de ene doet dat dan inderdaad. Dat moet dan met een bepaald soort trippel of met dat soort pintje. Dus iedereen zweert dan bij zijn eigen recept.
Ja. Dus dat is niet echt een recept, dat is meer een extended family of recipes, zeg maar.
Inderdaad. En natuurlijk geserveerd met goudgele krokante frieten en een goede klak mayonaise.
Zo is zijn. Het. Zo is
een poefje mayonaise.
Hey, en is er... toen is het veranderd, hè? Die culinaire woestijn, daar kwamen oase, werd water gegeven. Kan je dat uitleggen? Want dat is wel een interessant verhaal. Mm-hmm. Dus ongeveer 10 jaar geleden is dat gebeurd, toch?
Ja, toen waren er eigenlijk een aantal jonge chefs. Zijn de 3 jonge chefs. Dat is Kobe Desramo. Later heel wat restaurants eigenlijk geopend. Naar de Jason Blankaert en hij had je Olly Keulenaren. En dat waren eigenlijk 3 jonge gasten, 3 vrienden, goede vrienden, maar ook skaters. Ze dronken graag een pint en konden zeer goed koken. En die zijn eigenlijk een beetje uit hun eigen, is dat zo'n beetje een soort van beweging geworden, de Flemish Foodies. Zij kookten allemaal met zeer lokale producten. Dus toen, nu is dat, hoe zeg je dat?
Normaal.
Of, ja, of... De normaalste zaak. Toen was dat eigenlijk vrij rock'n'roll. Dus die gasten waren zelf rock'n'roll, maar ook kookten ze met heel eenvoudige gerechten, met heel lokale gerechten, maakten ze eigenlijk echte topgerechten. En die hebben eigenlijk zeer snel naam en faam gekregen.
Ja, en wat is hun invloed geweest dan, als je er zo naar terugkijkt? Want je hebt het meegemaakt, die periode.
Goh, toen was dat was ook wel tof, omdat zij organiseerden ook festivals. Zij hadden zo echt foodfestivals, maar optredens daarbij. Maar ook gewoon die restaurants, ja, dat waren 3 hotspots. En van daaruit, ja, heel veel mensen die daar een stage gaan lopen zijn, die al hun ervaring eigenlijk meegenomen hebben en in heel wat andere restaurants aan de slag gegaan. En dat heeft echt wel veel aan het rollen gebracht, gezet. Ja.
Nou, dat is leuk, hè? Want dat zie je natuurlijk vaker, dat bepaalde restaurants, dat daar de brigade die daar werkt, dan uitvliegt en zijn eigen dingen begint en toch daardoor geïnspireerd is.
Ja, wat mij opviel is dat, laat ik zeggen, dat soort chefsbeweging, die heb je natuurlijk veel. Maar dat het zo groot is geworden als hier, dat is denk ik wel uitzonderlijk. En daar heeft Olly zelf, die vertelde ons daar ook een aardige anekdote over.
Wie zijn de Flemish Foodies? Wie waren de Flemish Foodies? Voor mij is de periode Flemish Foodies. We waren 3 vrienden die kookten, die graag een pintje dronken, die graag over eten babbelden. Dus we zaten heel veel, zoals alle jonge gasten, op café over eten te babbelen en te zeven en iets te drinken.
En over eten babbelen en met vrienden op café is iets wat wij ook graag doen. Maar bij ons, wij starten daar geen beweging mee. Wat hebben jullie gedaan waardoor dit ineens groter werd dan 3 vrienden die in het café over eten zitten te praten?
Eigenlijk ligt het niet aan ons. Eigenlijk waren wij die 3 vrienden die elk hun zaak hadden of in de zaak aan het werken waren. Het is eigenlijk een vierde persoon, een fotograaf, beginnend fotograaf, Pieter Kerstieter, die zei van, ik wil eigenlijk meer over, meer food fotograferen. Zou dat misschien een ideetje zijn om zo'n websiteje te maken? Dat was nog helemaal in het begin. En ik kom wekelijks bij jullie langs en ik trek een foto van jullie gerecht. Dan kan ik mezelf een beetje oefenen van belichting en dergelijke. En dan kunnen jullie een receptje erbij schrijven. En dan wij direct van, oh nee, dat zien wij niet zitten. Receptjes schrijven, elke kok haat receptjes uitschrijven. Dus dan hebben we gezegd, laat ons gewoon ons eigen gedacht zeggen bij die foto, bij dat gerecht. Hoe dat ontstaan is, wat dat we er juist boeiend aan vinden en dergelijke. En dat deden we. En we begonnen te zien dat eigenlijk week na week dat we die fotootjes erop zetten en onze mening hebben, dat die website, dat tellertje, dat begon maar te lopen en internationaler en internationaler. Dat enorm groot werd opeens. Dus zonder dat we daar eigenlijk iets mee deden. En dan hebben we een event georganiseerd. Vanuit de website kwam er een vraag van, hey, zouden jullie een keer met 3 restaurantjes spelen? En ik was juist bezig met de opstart van het restaurant. Dus dat was Casco. Dus hebben we daar dan een avond een zot feestje georganiseerd. Met eten, met collega's. En heel toevallig was iedereen daar die dat moest zijn, van de 3 sterrenkok tot de minister tot de juiste journalisten. En tegen dat maandag was, stonden kranten vol en begon dat websiteje nog meer te draaien. En eigenlijk zonder dat we eigenlijk veel deden, kregen we opeens gratis bier in ons cafeetje waar we gingen om te overeten te babbelen. En zo hebben we... dat blijven doen. Dan kwam er een tv-programma, dan vroeg iedereen opeens ons mening. En dan zijn we gestopt.
Ja, en wat mij ook meteen opviel, Jonas, als ik Olivier hoor praten, is dat daar bij de opening van een restaurant 3-sterrenchefs en de minister verschijnen. Ja, dat zie ik in Nederland niet gauw gebeuren, nee, dat hij zijn gezicht laat zien bij een opening. Even terug naar jou, Jeroen. Met de Flemish Foodies is dus echt een nieuw tijdstip ingeluid voor de gastronomie in Gent. Als je het ons kort zou moeten uitleggen, hoe kenmerkt Gent zich op dit moment culinair? Wat is heel opvallend daarin?
Moeilijke vraag. Ik denk dat Gent zich vooral kenmerkt door die hele verscheidenheid die er echt wel in Gent is. Je hebt heel verschillende restaurants, van super high-end tot de meest gewone klassieke zaken. Heel wat zaken, culinaire zaken, die eigenlijk echt wel inzetten op dat lokale verhaal. Ik denk dat wel zeer belangrijk is, maar heel veel Gentse zaken die eigenlijk hun groenten, hun vlees vanuit echt de regio halen. En ik denk ook wel die Gentse nuchterheid. Het is niet dat we heel hoog van de toren, of niet te hoog van de toren, blazen. Toch wel altijd met zo'n vleugje humor daarin, met een vleugje bescheidenheid, denk ik.
Maar er gebeurt veel volgens mij, toch? Er is veel uit te kiezen. Je kan veel op plekken eten, toch?
Zeer zeker. Het is wel zo dat we inderdaad... Vroeger keken we veel meer naar wat er in Brussel... Of werd er veel meer gekeken wat er in Brussel gebeurde, wat er in Antwerpen gebeurde, omdat daar heel wat veel nieuwe restaurants of dat chefs daar naartoe trokken. Maar wel sinds in de laatste 10 jaar reizen eigenlijk de horecazaken als paddenstoelen uit de grond. En ik denk dat die elkaar alleen maar meer uitdagen om zo'n grotere verscheidenheid in de stad te brengen.
Ja, dat viel me echt mooi. Dat viel me echt op. Echt, ook met tips die we gevraagd hebben van mensen. Dat was echt een hele lange lijst. Weet je wat mij nou opviel, Jeroen, toen we hier door de stad lopen, is dat er ontzettend veel vegetarische restaurants zijn. Dat je menukaarten ziet waar die plant-based gebaseerd is, zelfs vegan is. En ik heb sterk het gevoel dat het hier sterker is dan Antwerpen en Brussel, hè, dat vegetarische...
Ja, die indruk heb ik ook. Het is natuurlijk ook een relatief kleine stad, dus wat dat betreft zie je ook een paar zaken zie je sneller. Maar voor mijn gevoel is dat hier veel sterker en ook door veel meer kaarten zichtbaar, zeg maar. Toen wij in gesprek gingen met een aantal mensen hier, blijkt dat historisch ook wel verklaarbaar te zijn.
Ja, we zijn op bezoek geweest bij Greenway. En daar hebben we ook wat langer gehad over, nou, wat zit er nou achter? Waar is die is er een beweging en waar is die door ontstaan? En hij gaf een kort antwoord. Laten we even luisteren.
We zijn bij Green Bay. Dat zit midden in het centrum. En het is lekker gezellig druk. Iedereen eet hier verschillende dingen. En voor ons neus liggen nieuwe vegetarische worstjes.
Nou, we hebben hier inmiddels een beetje rondgekeken in Gent en zien heel veel plant-based zaken of bedrijven die ook veel plant-based hebben. Hoe spelen jullie daar een rol in?
Eigenlijk, Gent heeft een beetje een historische traditie van plantaardig. Eigenlijk is het allemaal een beetje gestart met de familie Gevaert in de jaren 60. De Lima-gemeenschap, dat was rond Sint Martens Latem. Dat waren pioniers van macrobiotisch eten. En dus altijd een beetje een progressieve eetcultuur gehad in het Gentse. Dan is Eva VZ2 ontstaan in Gent. Dat is een VZ2 die plantaardige voeding promoot. Dat is nu opgegaan in Provich. En eigenlijk rond diezelfde periode is ook Greenway ontstaan. Dat is ongeveer 25 jaar geleden. En eigenlijk... Toen was er nog geen vraag in de markt, was het echt pionierswerk. Ook absoluut vermijden van het in het groot op de menukaart of aan de buitenkant van het restaurant gingen we geen vegan adverteren. Het was de bedoeling om het laagdrempelig te houden en eigenlijk door te proeven eigenlijk mensen te verleiden om af en toe eens plantaardig te eten. Er zijn veel goede vegetarische restaurants in Gent opengegaan de laatste jaren. En ik denk dat de kracht is van die beweging, dat er gewoon heel veel verschillende keukens zijn, dat er veel verschillende smaken zijn, dat het geen kwestie is van minder vlees, maar gewoon meer smaak.
Jullie liggen ook in de supermarkten in België. Wat zijn de populairste producten?
bij ons op dit moment, de chipolata is ons best verkopende samen met ons gehakt en de filetstukjes. Dus een soort kipachtige textuur. Dus dat zijn op dit moment de drie best verkopende producten. Samen met die innovatie die juist gelanceerd is, maar die eigenlijk de eerste weken al heel goed verkoopt. Dus de worstelbijs van bloemkool, daar zijn we heel trots op. Hebben we een jaar en een half op gewerkt. Dus ik zou die graag eens laten proeven aan jullie straks.
Cedric, dankjewel voor het gesprek. Jeroen, er was dus een historische bodem, zoals Cedric uitlegt, in de familie Gevaert en de Lima-beweging. Maar er wordt ook actief beleid gevoerd op plant-based. Hè? Wat doen de gemeente en 404 als gemeentelijke instelling aan dat stimuleren van plant-based eten?
Ja, ik denk dat er in Gent echt wel al een lang beleid is geweest om heel die plant-based en vegetarische keuken eigenlijk echt wel te stimuleren. Het is zo dat er ook een initiatief op het genomen is, dat was dan door Eva VZW, om donderdag Veggiedag te introduceren. Dus dat wil zeggen dat er op donderdag zoveel mogelijk vegetarisch gegeten wordt, dat dat gestimuleerd wordt in restaurants, maar ook heel belangrijk in scholen, in veel stadsscholen, is die donderdag echt wel de veggie-dag tot irritatie van de Gentse schoolgaande jeugd. Maar ook, er zijn heel wat initiatieven. Hè. Bijvoorbeeld tijdens de Gentse feesten. Dat is een tiendaagse, volksfeest, laten we het zo zeggen. Gent die
niet doorvertellen.
Ja, niet doorvertellen. Nee, er komen zeker geen Nederlanders naar de Gentse feesten. Nooit gezien.
Nee. Gedragen zich allemaal keurig, gok ik.
Zeer zeker. Het is een Nederlandse food podcast. Ja. dus die gedragen je keurig. Maar bijvoorbeeld tijdens de Gentse feesten zijn er heel wat eetkramen. En door de stad Gent bijvoorbeeld wordt er echt wel gestimuleerd om een bepaald percentage vegan en vegetarische standen te hebben in het Gentse. Die zijn ook als stimulans worden die plaatsen goedkoper of aan een voordeliger tarief zelf.
Dus de kramen zelf zijn helemaal vegetarisch dan?
Ja. Een bepaald percentage, ik weet niet hoeveel het juist, ik dacht 25% of zo, dat vegetarisch moet zijn qua aanbod. Dus dat is wel iets heel belangrijk op de Gentse feesten. We gaan daar op een zeer laagdrempelige manier natuurlijk vegan of veggie introduceert.
En wat doen jullie er bij 404 of bij Vooruit aan?
God, bij 404 hebben wij sowieso in heel het keukenverhaal, heel het foodverhaal dat we brengen bij ons in het keuken en het café, zetten we echt wel in op plant-based food. De dagschotel bijvoorbeeld is echt wel plant-based. Maar daarnaast geven we de mensen wel nog altijd de keuze om bijvoorbeeld een spaghetti maar dan met vlees te nemen of een ander gerecht. Maar bijvoorbeeld, de kaart is wel heel, sterk getrokken, naar onze artiestencatering. Die is bijvoorbeeld volledig plant-based. Ook de catering smiddags naar het personeel is volledig plant-based. Dus die keuze hebben we echt wel sterk gemaakt eigenlijk. En daarnaast, we hebben heel veel zalen, geven we echt wel een groot platform aan organisaties die daar hun debatten kunnen voeren en die we dan graag ondersteunen.
Interessant hoor.
En maar als ik het zo beluister, is het vooral het stimuleren van plant-based eten en niet zozeer het belasten of verbieden van vleesproducten. Het is een stimuleringsbeleid. Hè?
Ik denk op een heel positieve manier stimuleren, denk dat dan altijd het beste effect zal hebben. En ik denk dat wel op die manier in Gent wel gedaan wordt.
Ja, wat ik ook interessant vond, we hebben kennis gemaakt met Tom, de chef van 404. En die legde uit hoe hij bijvoorbeeld inderdaad de spaghetti bolognese, die een klassieker is bij jullie op de kaart, hoe die de receptuur daarvan heeft aangepast en daarmee 70% van het vlees feitelijk heeft vervangen door groenten. Terwijl het nog steeds een heel populair en goed gerecht is, maar op die manier dus ook gewoon zorgt voor minder vlees. En dat vind ik, vaak is dat onderbelicht. Het is toch altijd een soort van forceren van wel of geen vlees. Terwijl met dit soort maatregelen kan je natuurlijk ook op een hele slimme wijze gewoon de vleesconsumptie enorm terugbrengen.
Zeer zeker. Ik denk minder maar beter. Dat de goede slagzin moet zijn bij hoe dat we daarmee omgaan.
Daar zijn we erg van.
Ja.
Wat ik leuk vond toen we met Tom aan tafel zaten, is dat hij dus vertelde van hoe dat ontstaan is, die Bolognese, dat Bolognese recept, is eigenlijk vanwege zijn kinderen. Want hij wilde zijn kinderen gewoon meer groente laten eten. Nou, elke ouder herkent dat gevoel heel erg. Dus hij is gaan experimenteren om steeds minder vlees te doen en steeds minder wortel.
Meer wortel?
Meer wortel, ja. En heeft die wortel ook op een bepaalde manier gesneden, zodat hij dezelfde soort structuur krijgt als het gehakt wat erin zit. En tot hij op een gegeven moment een grens van, ja, dit is, we kunnen niet verder gaan. En dat heeft hij ook doorgezet bij 404 in de keuken. En we zijn daar geweest. Het is een enorme zaak waar ook heel veel mensen komen, waar het niet al te duur is om te halen. Dus het is ook echt een heel populair gerecht wat hij maakt, wat er echt doorheen gaat in de keuken. En toen vroegen we ook van, ja, hoe maak je het dan? Is het dan niet als die wortel erin zit, wordt niet heel zoet? En zeiden, ja, het is wel zo. Maar ik heb daar iets op gevonden. Ik heb een soort van spice blend gemaakt van venkel, komijn, van koriander. Een beetje in een vijzel of in een apparaat even wat grover, wat fijner gemaakt. Met wat grove stukjes erin. En dat was als een soort van Parmezaanse kaas. Doet hij dat er overheen en dan wordt het dan wat spannender en wat, ja, wat floraler. En dat doet hij dus ook daar in 404. Het recept van deze Bolognese, die zit op de site. En iedereen waarvan kinderen pasta rode saus eten. Nou, ik zou deze gaan doen, dan krijgen ze meer wortel.
Ja, we hebben heel veel culinaire ondernemers gesproken hier de afgelopen dagen. En wat daarin eigenlijk een terugkerend thema is enerzijds dat lokale, dat horen we veel terug. Maar wat mij ook opviel is dat dat een aantal partijen het echt bewust hebben over beperkte groei. Die, laat ik zeggen, hebben nu in hun businessmodel ingebouwd dat ze niet veel groter willen worden dan de regio. En een mooi voorbeeld daarvan is de Loesbergmarkt. Dat is voortgekomen uit de coöperatieve kaashandel Hinkelspel. Philippe daar van Hinkelspel en van Loesbergmarkt, die legt dat heel goed uit.
Ja, we zijn langs geweest en hebben daar ook weer even een korte reportage gemaakt. Laten we luisteren.
Ja, we zijn nu aangekomen een beetje aan de rand van het centrum van Gent. Of Gent, zoals ze hier zeggen. En ik sta voor een poort met het lijkt een beetje op een garage. Het zijn allemaal fietsen buiten. En we zijn aangekomen bij de Loosbergmarkt, waar we zo een rondleiding krijgen. Dus ik loop naar binnen. Aan de rechterkant zijn allemaal kazen te rijpen. En zodra ik naar binnen ga, dan is het hier hartstikke druk. Maar het lijkt een beetje op een marktje. Maar dan binnen.
Wij staan inmiddels binnen met Philippe van der Rijzen. Philippe is van het Hinkelspel en eigenlijk de drijvende kracht achter de Loesbergmarkt. We staan hier. Kan je even iets vertellen over de soort bedrijven die hier staan?
Ja, goh, er zijn vijf bedrijven die hier staan. Vier ervan de hele week door en eentje enkel op vrijdag en zaterdag. Er is enerzijds een groentewinkel met producten van drie lokale boerderijen. Die ze dus op die manier rechtstreeks kunnen afzetten aan de consument. Dan is er een restaurantje, De Bergen. Zij maken eten en serveren dranken. Maar het grootste gedeelte van de ingrediënten die ze gebruiken worden aangekocht op de markt. Dus bij de groenten, maar ook bij de bakkerij Copain. Ook een coöperatieve bakkerij die hier brood bakken en croissants enzovoort. En dat dan ook rechtstreeks verkopen. Ook Copain werkt met boeren die lokaal verschillende soorten tarwe telen. En met wat wij een molen, een maalderij waar het graan gemalen wordt. Die ook zeer lokaal is, die op 30 of 40 kilometer hier vandaan ligt. Op vrijdag en zaterdag is er ook De Heerlijkheid. Een varkensboer die zelf 8 à 10 varkens per week slacht. Daar allerhande charcuterie van maakt en dat ook rechtstreeks verkoopt. En dan is er ook het Hinkelspel. Een kaasmakerij die al bestaat sinds 1983, waar ik ook deel van uitmaak. En die hier de kaas die ze zelf maken verkopen, plus uiteraard ook nog kazen van bevriende kaasmakers, zo uit binnen- en buitenland.
En het is eigenlijk begonnen vanuit de kaasmaker. Dit was eerst de kaasmakerij en vervolgens is het een markt geworden, vertelde u ons net. Hoe is dat proces gegaan? Op welk moment denk je, ik ga meer doen, ik ga andere dingen verkopen dan mijn eigen kaas?
Goh, als je enkel en alleen verkoopt wat je zelf maakt, dan zijn mensen daar of klanten daar heel blij mee en wij ook. Maar het aanbod mag gerust wat groter. Dan is het al enerzijds commercieel, omdat het dan al wat meer de moeite is om langs te komen. Anderzijds is het ook zo dat je met andere, kleinere, gelijkgestemde bedrijven, boeren, kaasmakers, bakkers, kan samenwerken om elkaars producten te verkopen. Waardoor dat je automatisch een gemakkelijkere manier hebt om omzet te draaien. Plus dat je weet dat je met mensen samenwerkt die dezelfde filosofie uitdragen en dat je dus een duurzame relatie kan opbouwen met je leveranciers, met je klanten. En dat is toch wel belangrijk.
En jij noemt net al even die filosofie. Wat is die filosofie?
Goh, die filosofie is eigenlijk dat we eerlijke producten aan een eerlijke prijs willen verkopen. En die eerlijke producten zijn zeer belangrijk. Er is hier heel veel bio aanwezig, maar er zijn ook een aantal boeren die niet bio werken, zeker ook een aantal kaasmakers die niet bio werken. Maar die melk komt wel van vlak van de kaasmakerij zelf, onder andere. De boeren die iets leveren krijgen een eerlijke prijs voor hun producten. Dat wil zeggen dat dan een prijs, ze krijgen voldoende geld om er zelf te kunnen van leven. En om, ja, het product moet echt naar zijn waarde geschat worden. Het gaat dus niet over een marktprijs die soms veel te laag ligt. En soms ook af en toe veel te hoog, omdat er gespeculeerd wordt. Nee, nering naar de tering. Dat is belangrijk.
En we kijken nu uit op het groenteaanbod hier. Daar zien we een hele range van, ik denk wel 10 verschillende tomaten. En dan een aantal kruiden, salades, maar ook fruit. Waar trekt de groenteboer de grens, zeg maar? Wat kan nog wel, wat is nog wel lokaal en wat is te ver?
Goh, dat is een korte keten is een begrip dat op twee manieren kan ingevuld worden. Hè. Of lokaal, eigenlijk wat wij vooral willen is dat we zo rechtstreeks mogelijk kunnen afnemen van de producent. Hoe minder tussenschakels dat daartussen zitten, hoe beter voor de producent, want die krijgt een betere prijs. En hoe beter voor de consument, want die betaalt een betere prijs. En al het geld dat daartussen zit bij tussenhandelaars of bij grootdistributie, dat gaat naar producenten. En eigenlijk is dat een winst voor de klanten ook. Dus als je sinaasappelen bijvoorbeeld in Spanje koopt, ja, dan is dat natuurlijk wel een vrij grote afstand. En dan is dat ecologisch misschien discutabel. Maar als je die rechtstreeks afkoopt van de boer, die weet waar dat die terechtkomen en wat ermee gebeurt, dan zijn toch al een hele stap in de goede richting van eerlijke prijzen aanbieden aan kleine boeren. Hetzelfde geldt voor tomaten. Alles wat kan in België geteeld worden, wordt hier ook geteeld. Hè. Er zijn tomaten, er zijn komkommers, er zijn uien, in de winter zijn er alle knollen, zeg maar. Maar in de winter vind je hier bijvoorbeeld geen tomaten. Dat seizoen begint ergens in juni en eindigt eind september. En that's it. Seizoensgroenten zijn belangrijk. Er wordt niet in serres, opgestookte serres gekweekt. Alles komt uit koude grond.
Dankjewel.
Nou, we hebben een rondleiding gehad over de verschillende partijen die hier staan. Lekkere kaas geproefd. En Jeroen, wat vind je hiervan?
Wat ik heel leuk vind om te zien hier, is dat het een... het ziet er gewoon uit als een echt een prachtige zaak. Het ziet uit als de versafdeling van een filiaal van de markt, met een Q. Maar het is coöperatief. Het is veel lokaler. En het is allemaal dus ook heel erg in het seizoen. Dus wat ik er leuk aan vind, is dat het gevoel heeft van een chique zaak.
Maar dat alle producten lokaal, zoveel mogelijk biologisch zijn. En vanuit een hele sterk idealisme gemaakt. En dat je effectief alles bij elkaar hebt wat je nodig hebt. Je kan hier je groente halen. Je kan hier je kan wat vlees halen. Je kan je brood halen. Je kan je kaas halen. Je kan je zuivel halen. Ja, ik denk dat je hier alle boodschappen zou kunnen doen. Ik denk wel dat het budget dan wat omhoog moet.
Ja, wat ze daar vertelden over hoe ze omgaan met lokaal, dat vond ik ook grappig. Want bij Way, waar we geweest zijn, een koffiezaak, daar was het hetzelfde. Daar hebben ze van tevoren gezegd, oké, we blijven binnen Gent. We gaan niet heel veel groter. En we zijn ook geweest bij een lokale brouwer, Dock Brewery. En daarvan zeggen ze ook van ja, we zetten gewoon een grens aan hoeveel liter bier we brouwen. En dan is het op. Ja. En de Loesberg Martja vroeg van, is er nog een ruimte voor een tweede plek? Die, nou, dan moeten ze lekker zelf doen. Ja. Het is genoeg, hier hou ik het bij.
Ja, en wat interessant is dat ze dus al vanwege dat lokale eigenlijk fysieke beperkingen opleggen. Wat ze vaak wel doen is achterwaarts integreren.
Ja,
dus dat zag je bij die brouwer. Die zei, die gaat zijn eigen graan kweken. En de Coffee Way, de koffieclub, die is begonnen met een café. Is toen zelf gaan branden. En gaat nu zelfs, importeert nu zelfs de bonen. En gaat misschien nogal verder daarin. Dus dat is interessant. Overigens hebben ze wel daarnaast allemaal online verkoop. En dat schaalt natuurlijk veel beter. Dus dat is echt wel een interessante propositie. Die maakt wel dat je naar Gent moet gaan als je dit wil proeven. Eigenlijk. Of je moet online bestellen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet... Dat is niet het ding, maar dat maakt het wel heel leuk dat het daarmee ook eigen is. En dat we niet krijgen dat de zaak die hier zit, dat je die ook tegenkomt in Brussel of in Antwerpen.
Ja, wij zijn hier nu in Gent. We nemen het ook hier in Gent op. En Jeroen, jij hebt een prachtig programma gemaakt. Dank daarvoor. Echt zeer van genoten ook van al je uitleg. En we nemen je over 2 weken mee in Gent over wat we hebben meegemaakt. En nog heel veel meer adressen en tips.
Ja, voor de luisteraars van de Gaten podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement.
In het supplement hebben we dus een uitgebreid interview met chef Olly Keulenaren van Publiek en een van de Flemish Foodies.
Als je ook lid wil worden van de brigade, ga dan naar petjeaf.com/watschaftepodcast en meld je aan.
Jeroen, ontzettend bedankt voor je aanwezigheid, al je werk. En het was super interessant en we hebben ervan genoten.
En tot over 2 weken als je ons meeneemt Gent in.
All right. Bijzonder graag gedaan.
Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwe en Jeroen Doucet.
Speciale dank aan Jeroen Tavernier voor alle tips en introducties.
Het team bestaat uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Burkunk.
En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Tot over 2 weken.
Ja, tot in Gent.